Goedemorgen. Zitten we er een beetje goed bij? Temperatuur is te doen. Weet je, je hebt een goede keuze gemaakt om hier vanmorgen te zijn. Amen. Je hebt er niet voor gekozen om in de file te gaan staan richting het strand. Je hebt ervoor gekozen om in het huis van de Heer te zijn. En weet je, elke zondag is relevant. Elke keer dat jij de beslissing neemt, ik ben hier, ik wijd mij toe om te horen vanuit zijn woord, om te komen met aanbidding, is gelijk een moment waarin God wil spreken. En wat God eert en waar hij de relevantie van zijn woord en zijn boodschap dieper in jouw leven wil brengen. En ook zo deze ochtend, ik zie er echt naar uit. En voor degenen die vroeg waren, die zien dan al wat zo'n titel is. Of anderen die bijvoorbeeld YouTube al hebben gecheckt. En daar kwam al wat reactie op. Onze wandel in de laatste dagen heb ik deze titel genoemd. En weet je, als we het hebben over de laatste dagen, dan zie je dat we daar vooral heel erg op aanslaan. En ik zal je vertellen als kind, ik was toen al heel veel bezig met de wederkomst van de Heer Jezus. En heel kinderlijk, ik had dan van die momenten dat ik dacht, oké, ik ga nu tot 10 tellen. En als het dan 10 is, dan komt de Heer Jezus terug. Ja, dat is heel kinderlijk natuurlijk. Maar weet je, het mooie is, het beeld van zijn wederkomst. Het beeld dat hij gaat komen als de bruidegom voor zijn prachtig versierde bruid. Het is ook het beeld wat ik zag over 34 dagen, 15 jaar geleden. Want over 34 dagen mogen Saskia en ik 15 jaar getrouwd zijn. En weet je, dat moment dat ik haar op die dag voor de eerste keer zag in het huis van mijn schoonouders. Zo schitterend in wit getooid, prachtige jurk, als een stralende bruid, schitterend mooi. En elke dag is ze mooier geworden. Maar deze dag, dit moment, spreekt zo van die dag die gaat komen. En weet je, mijn vraag deze ochtend aan jou is ook, aan u is ook, in hoeverre ben je bezig met de verwachting van de Heer Jezus? In hoeverre ben je bezig om Hem, Gods Zoon, uit de hemel te verwachten? En daar staat achter in 1 Thessalonicenzen 1, God die Hem uit de dood heeft doen opstaan, Jezus die ons redt van het komend oordeel. In hoeverre is die verwachting reëel voor jou? In hoeverre is de realiteit dat hij gaat komen voor jou ook een realiteit om uit te leven en naar te verlangen en te verwachten? Weet je, het woord staat vol met profetieën vanuit het Oude Testament tot ver in het Nieuwe Testament over die grote dag die gaat komen. Die grote dag dat Jezus gaat komen, terug gaat komen. En weet je, en te vaak zie ik dat deze boodschap wordt gebruikt om met de krant in de hand de toekomst te voorspellen en dat we verzanden in het duiden van de tijd, van alles wat er gebeurt, in plaats van dat we werkelijk bezig zijn met hem te verwachten. Weet je, misschien herken je dit ook wel voor je eigen leven. En ja, we leven in een tijd waarin er ontzettend veel gebeurt. Waarin er ontzettend veel ook in vervulling komt van wat de Heer Jezus heeft gezegd. En tegelijkertijd zit het gevaar hierin dat je alleen maar gefocust bent op dat nieuws, omdat je het voor jezelf verklaart. Ja, maar ik gebruik dit, want hiermee kan ik zien dat de Heer gaat komen. Oh, maar weet je, wat ik merk als je het woord leest en het gaat over die dag van verwachting en het gaat over de dag van zijn komst, dan staat dat altijd in verbinding met jouw wandel nu hier. Het staat altijd in verbinding met jouw wandel hier, persoonlijk, maar ook voor ons als oproep tot kerk, in onze wandel als kerk. Weet je, met uitzondering van 2 Korinthe gaan alle tweede brieven in het Nieuwe Testament gaan over die laatste dagen. 2 Thessalonicenzen en 2 Timotheus leert ons dat het in de laatste dagen gaat over het falen van het christendom in de laatste dagen. Dat is vaak niet echt per se een boodschap waar we heel veel mee bezig willen zijn, maar ook over het kwaad wat binnendringt. En zo ook 2 Johannes waarschuwt ons tegen verleiders die komen en Jezus niet meer erkennen als in het vlees gekomen. En ook 2 Petrus leert ons dat in de laatste dagen er spotters zullen komen. Die zullen zeggen, waar is dan de verwachting, waar is zijn komst, waar is hij dan? En weet je, het woord roept ons op om als gemeente sterk te staan en hier ook een antwoord aan te geven. En weet je, dit komt samen bij onze dagelijkse wandel. En we hebben 2 weken geleden ook het woord gehoord waar het ging om onze dagelijkse geestelijke wandel, onze broer Marciano. En vorige week, Jordi had het er ook over onze wandel. Hoe werkelijk recht wandelen wij? En vandaag wil ik het ook met je gaan kijken naar hoe staat het met jouw wandel, met onze wandel hier in deze dagen. En ik kwam eigenlijk bij een gelijkenis uit, een heel korte gelijkenis, waaruit niet zo heel vaak wordt gesproken. En ik heb ook gemerkt dat de uitleg van die gelijkenis niet door elke uitlegger hetzelfde wordt uitgelegd. En toch geloof ik vanmorgen, en ik kreeg het zo in mijn voorbereiding al een tijd geleden op mijn hart, dat Gods geest vanmorgen door deze gelijkenis heen wil spreken. En ik wil daarom ook met jullie beginnen naar Matteüs 13 vers 33 te gaan. Matteüs 13 vers 33. En zoals ik al zei, een heel korte gelijkenis. Matteüs 13, makkelijk te vinden, het eerste boek van het Nieuwe Testament. En deze gelijkenis die staat eigenlijk in een reeks van gelijkenissen. Jezus vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdeesem. Andere vertaling zegt zuurdeeg. Die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel door dezemd was. Weet je, en ik zei al, er zijn uitleggers die in deze gelijkenis lezen dat dit spreekt dat zuurdeeg van het evangelie wat de hele wereld overgaat en wat uiteindelijk de hele wereld tot het koninkrijk van God brengt. En dat is natuurlijk een prachtig woord, want dat is ook waartoe we geroepen zijn, om dat woord van het koninkrijk te brengen. En tegelijkertijd doet het in deze gelijkenis, in Matteüs 13, niet volledig recht. Want in deze gelijkenis vertelt de Heer Jezus meerdere gelijkenissen waarbij het gaat over bedorven vissen en goede vissen. Waarbij het gaat over tarwe en onkruid. Waarbij het hier gaat over meel en zuurdeeg. Vermenging. En weet je, het tweede is waarom ik denk dat dit woord dieper hier ons wil leren en wil waarschuwen, is vanwege het zuurdeeg in de Bijbel. Als je gaat kijken naar overal waar het zuurdeeg in het woord terugkomt, dan zie je dat dat altijd een negatieve betekenis heeft. Zuurdeeg spreekt over kwade invloed. Zuurdeeg spreekt in sommige gevallen over zonde. Zuurdeeg spreekt over valse leer. En vanmorgen wil ik je meenemen wat dat zuurdeeg in jouw leven wil leren. En de boodschap rondom dat zuurdeeg wil leren. Als een waarschuwing voor jou en mij persoonlijk in ons leven. Maar ook als gemeente hier te midden van die laatste dagen. En Matteüs 13 vers 33 laat ons zien dat hier een waarschuwing vanuit klinkt. Dat er vermenging plaats kan vinden in het koninkrijk van God. En weet je ook, Matteüs 22 leert ons dat er in het koninkrijk boze en goede zijn. En ook in Matteüs 25 leer je over goede en boze slaven. En we zullen zien vanmorgen dat Satan erop gericht is om vermenging de kerk in te brengen. Om ook in jouw leven dingen in te brengen om die boodschap, die zuivere boodschap, te vermengen en te verdraaien. Nou Rick, waar baseer je dat op? Waar gaan die teksten dan over? Nou, allereerst moeten we dan gaan kijken naar wat is zuurdeeg? En ik dacht, ik neem hier 3 zakken mee. Ik had 3 jutezakken thuis liggen, ik had alleen dat meel niet. Ik denk, ja, om nou mijn kinderen in die hitte te laten sjouwen met die zakken, dat leek me ook wel wat. Maar ik heb hier wel een heel klein potje als beeld zuurdeeg mee. En ook om het beeld straks duidelijk te maken dat uiteindelijk maar een heel klein beetje zuurdeeg dat hele meel doorzuurt. Weet je, en dit is een beeld wat Paulus straks ook gaat gebruiken als we die teksten langs gaan met elkaar. En de natuurlijke betekenis van zuurdeeg is dit. Misschien zegt het je niks. Ik ben ook geen bakker, dus ik wist het ook niet echt. Maar zuurdeeg is een door gisting ontstaan zuurdeeg. Eigenlijk door meel langer te laten staan. En doordat dat gaat fermenteren, zoals dat heet. Zoals dat gaat bederven, dan ontstaat er zuurdeeg. Maar dit zuurdeeg, door een klein beetje aan je meel toe te voegen, maakt het dat je brood luchtiger wordt. Maakt het dat je brood lekkerder gaat smaken. En maakt het dat brood uiteindelijk zijn smaak krijgt. Zuurdeeg, ik hoorde al deze week dat dat echt weer heel erg in is om op die manier je brood te maken. Want het is eigenlijk de voorloper van broodgist. Hè, wat nu tegenwoordig veel meer wordt gebruikt. Maar in de Bijbel, in de tijd van de Bijbel, werd dat zuurdeeg gebruikt. En je ziet door de Bijbel heen dat dat een continue betekenis heeft. En eigenlijk, zoals ik al zei, een negatieve betekenis. De allereerste keer dat we zuurdeeg tegenkomen, is wanneer het gaat over het paasfeest. Wanneer Pesach wordt uitgelegd en wordt geleerd, maar ook wordt gevierd door de Israëlieten. We lezen dat in Exodus. En tegelijkertijd met het slachten van het paaslam krijgen ook de Israëlieten de opdracht om het zuurdeeg uit hun huis te verwijderen. En dan gaat direct na Pasen gaat het feest van de ongezuurde broden in. Nou, waar spreekt dit van? Ongezuurde broden spreekt van een heilige wandel. Het is een feest van 7 dagen van onze heilige wandel. Maar later komen we dat zuurdeeg ook tegen als het gaat om de offers. In de eerste hoofdstukken van Leviticus, in Leviticus 2, waar het gaat over het spijsoffer. En waarin dat spijsoffer absoluut geen zuurdeeg mocht worden toegevoegd. En weet je, dat spijsoffer dat spreekt over de heilige wandel van onze Heer Jezus Christus. Waardoor door zijn wandel hier op aarde, hij heilig wandelde als fijn meel. Dat is het beeld waarvan het is. En zichzelf in die heilige wandel aan God offerde. En daarom kon daar totaal geen zuurdeeg bij betrokken zijn. Zuurdeeg mocht niet in het spijsoffer toe worden gevoegd. Het zuurdeeg is het beeld van een kwalijke, valse leer. In het Hebreeuws is het zuurdeeg het woord gamats, wat ook wel opgeblazen betekent. En later gebruikt Paulus dit ook in zijn brieven, het woord opgeblazen, om de opgeblazenheid van ons vlees te beschrijven. Opgeblazenheid. En hiermee zie je al dat in het Oude Testament dat zuurdeeg een negatieve lading had. Een betekenis die uiteindelijk ook de Heer Jezus en Paulus ons verder gaat leren. En om dat verder te leren wil ik je meenemen naar Matteüs 16, een paar hoofdstukken verder. Als je nog je Bijbel voor je had bij hoofdstuk 13, om even met je te lezen Matteüs 16. Dan vanaf vers 5. Zijn we daar? Yes. Matteüs 16 vanaf vers 5. De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei: wees terdege op je hoede voor de zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte het en zei: kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En herinneren jullie je ook de 5 broden voor de 5000 niet? En hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had, Wees op je hoede voor de zuurdezen van de Farizeeën en de Sadduceeën. Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdezem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Weet je, hier legt de Heer Jezus al dat eerste duidelijke verband in het zuurdezem van de Farizeeërs en van de Sadduceeën. Nou, waar gaat dit dan over? Waar gaat dit dan over? De discipelen hadden hun brood vergeten. En die hebben het daarmee over. En opeens begint de Heer Jezus over dat zuurdeeg in brood. En ja, ze vragen elkaar af, ja, maar zal de Heer dat dan zo erg vinden? Lees hier eigenlijk doorheen dat we ons brood ook niet hebben? Nee, begrijpen jullie het nou niet, discipelen? Dat ik het daar niet over heb. Ik heb het niet over dat werkelijk eten van dat brood. Ik heb het over de leer van de Farizeeërs en van de Sadduceeën. Van het zuurdeeg van de Farizeeërs. En als we daarna gaan kijken, wat is dat zuurdeeg van de Farizeeërs allereerst? Dan lees je dat in Lucas 12, vers 1 al. Dan zegt de Heer Jezus, dit is de huichelarij van de Farizeeërs. En weet je, de eerste les vandaag voor ons, voor onze dagelijkse wandel in deze laatste dagen, is om het zuurdeeg van de Farizeeërs uit ons leven weg te doen. Het zuurdeeg van huichelarij, daarmee ook het zuurdeeg van religie. Het zuurdeeg van, kijk, mij is hier mooi staan, zondagochtend met mijn handen omhoog. Maar wat als je de week weer verder ingaat en er niemand kijkt? Wat als je je onder je kinderen begeeft, in je gezin, onder je collega's en je net zo meedoet met alle grove grappen? Het zuurdeeg van de Farizeeërs, prachtig van buiten, maar dood van binnen. Wit geschilderde graven noemt de Heer Jezus hen. En hier zegt de Heer Jezus allereerst voor, beste kerk deze ochtend, beste God Center, beste gelovigen, waak voor het zuurdeeg van de Farizeeërs. Doe dat weg uit je leven. Doe die huichelarij weg. Doe die hypocrisie weg uit je leven. Laat die maskers vallen. Wees eerlijk. Wees eerlijk en oprecht. Ook over je misstappen. Wees eerlijk daarin. En ban het weg. Ban weg wat niet het zuivere meel is. Ban dat weg. Weet je, dat prachtig voordoen op zondagochtend. Maar uiteindelijk blijkt dat alleen traditie en religie te zijn en een vorme dienst. Gaat je niet werkelijk brengen tot het hart van God. Weet je, het is goed om in Gods huis te zijn, laat me heel duidelijk zijn. Maar God verlangt oprechtheid. Hij verlangt oprechtheid. Hij is een jaloers God. Hij duldt geen andere goden voor zich. Ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt. Dat op het moment dat jij als tiener verkering hebt. En jij hangt, beste jonge meid. Terwijl je verkering hebt met een jongen. Een poster op van andere mannen op je kamers. Of beste jonge man. Ondanks dat je verkering hebt met de vrouw van je leven, toch hang je even wat popsterren aan je kamer om van te genieten hoe ze eruit zien. Dan snap je, dit beeld gaat niet. Maar hoe vaak gebeurt dit in ons leven? We staan zondagochtend, Heer, hier ben ik, ik dank u. Ik hou van u, ik volg u. Maar in de praktijk van onze leven hangen we de posters van de popsterren op. Zijn we bezig met andere goden in ons leven? Zijn we bezig met andere zaken in ons leven, terwijl we mooi de schijn ophouden? Doe het zuurdeeg van de Farizeeërs weg. Die huichelarij weg. Doe het weg. En weet je, tegenover dat zuurdeeg, tegenover die huichelarij van de Farizeeërs, staat de Heer Jezus volkomen oprecht. Volkomen oprecht. In Johannes 8 wordt hem gevraagd, wie bent u? Alles wat ik tegen u zeg. Alles wat hij spreekt. Alles wat hij zegt. Alles wat hij jou belooft. Hij is dat ook. Nooit hoeven wij te twijfelen aan de oprechtheid van de Heer Jezus. Aan de waarheid van God zelf. Aan de belofte van zijn woord. Want wat hij zegt is hij. Hij is het levende woord. En weet je, dit is het voorbeeld dat de Heer Jezus ons zelf voorhoudt. Volg mij na. Volg mij na, maar doe dus dat zuurdeeg van Farizeeërs uit je leven weg. Weet je, het tweede wat hij noemt is het zuurdeeg van de Sadduceeën. Nou, de Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. Zij geloofden ook niet in het bestaan van engelen en geesten. En weet je, deze valse leer, die je uiteindelijk leert dat er geen opstanding is, maar ook nu, in dit moment, dat er mensen zijn die zeggen christen te zijn, maar niet te geloven in de opstanding van de Heer Jezus, op het moment dat er geen opstanding is, ben je dood. Want als de Heer Jezus niet is opgestaan, zijn wij ook niet opgestaan en leven wij niet. En tegenover die valse leer van die Sadduceeën worden wij opgeroepen om dat zuurdeeg weg te doen. Weet je, hoeveel kerken zijn er niet vandaag de dag in slaap gedommeld? Omdat ze het bovennatuurlijke van het bestaan van demonen en engelen niet willen zien of daarvan zelfs twijfelen of zelfs van beweren dat ze niet bestaan. Weet je, het is een rechtstreeks aanval tegen Gods woord. En dat is wat deze leer van de Sadduceeën doet. Het ondermijnt volledig het woord van God. Het ondermijnt het woord van God. Het gaat dwars in tegen de leer. Dwars in tegen de leer. En de schrift heeft daarmee ook geen gezag meer. En wat is de uitwerking? Een krachteloze kerk. Zonder leven. Zonder besef van het bovennatuurlijke. Laat staan van de werking van de Heilige Geest die in het bovennatuurlijke werkt. En tegen deze zuurdeeg van de Sadduceeën, daartegenover staat de Heer Jezus zelf. En hij zegt in Johannes 10, vers 35, de schrift blijft altijd van kracht. De schrift blijft altijd van kracht. Het is het woord zelf, de Heer Jezus, het vlees geworden woord, die verwijst naar de schrift en zegt, God gaat niet, ik ga niet buiten mijn woord om. Dus welke valse leer er ook binnenkomt, of de opstanding niet heeft bestaan, of dat het bovennatuurlijke niet bestaat, de schrift blijft van kracht. Dat is waar we ons aan kunnen meten. Dit is waar we op ons kunnen richten, op de Heer Jezus zelf, die dit ons voorhoudt. Maar daarmee de oproep, beste kerk, doe valse leer weg. Doe die valse leer weg en richt je weer tot mij, Jesus, at the center of this church. Weet je, maar hij spreekt nog meer over zuurdeeg. In Markus 8, vers 15, laten we het even met elkaar opzoeken. Hier lees je opnieuw die waarschuwing voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Zijn we daar? Markus 8, vers 15. Ik had deze niet aan de regie doorgegeven. Maar ze hebben hem ook. Markus 8, vers 15, waarin staat, hij waarschuwde hen, pas op, hoed je voor de zuurdeeg van de Farizeeën en voor de zuurdeeg, voor het zuurdeeg van Herodes. Hier hebben we er nog één. Naast de waarschuwing van het zuurdeeg van de Farizeeërs, huichelarij, en het zuurdeeg van de Sadduceeën, valse leer, waarschuwt de Heer Jezus ons als zijn volgelingen voor het zuurdeeg van Herodes. Waar spreekt dit over? Herodes was op dat moment de zittende macht. Hij was degene die de macht had. Hij was het beeld van de wereld. En waar het hier om gaat, is het zuurdeeg van wereldgelijkvormigheid. Doe het zuurdeeg van wereldgelijkvormigheid weg. Elke vorm van vermenging in Gods huis, van invloed van de wereld, rondom ideeën die dwars ook tegen Gods woord ingaan, doe dat zuurdeeg weg. In je eigen leven, doe dat zuurdeeg weg, want het ontkracht opnieuw het woord van God en de autoriteit van zijn woord. Het ontkracht het. Weet je, deze week, misschien heb je het voorbij zien komen, of eigenlijk dit seizoen, ging er een heel artikel rond op de christelijke media en rondom een festival waarin christelijke yoga werd aangeboden. Ja, ik ben blij dat u zo reageert, maar heel veel kerken reageren niet zo. Heel veel denken, ja weet je, het moet toch kunnen. De invloed van het hindoeïsme, de invloed van het boeddhisme, een klein beetje vermengen en heerlijk tot rust komen. Hoe bedoel je christelijke yoga? Vermenging, pure vermenging van zuurdeeg met het fijne meel. Invloed van de wereld. Maar ook denkbeelden rondom het huwelijk. als er iets onder druk staat. Terwijl tot 3 keer toe door het hele woord heen, vanaf de allereerste begin, God spreekt. Een man zal zijn vader en moeder laten verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen samen tot één vlees zijn. Dit is wat God heeft ingesteld in het huwelijk. Dit is wat God heeft ingesteld in het huwelijk. En het wordt aangevallen, het wordt kapot gemaakt. Weet je, met programma's als Temptation Island. Ja, de ellende komt nu naar boven. Ja, vind je het gek? Vind je het gek? Weet je, ons hele beeld van het huwelijk wordt aangevallen door Satan. Onze kinderen worden beïnvloed door allerlei invloed rondom pornografie. Maar wij zelf ook. Als je ouder bent, weet je, het is een en al seksuele beelden wat naar je toe wordt gestuurd. Maar waar staan wij als kerk? Welke zuurdeeg van Herodes staan wij toe in ons leven en in onze kerk? Weet je, je kunt al niet eens meer spreken ook in de gemeente dat seksualiteit voor een man en vrouw in het huwelijk bedoeld is. En dat het toch wel moet kunnen dat dat ook buiten het huwelijk even geëxperimenteerd kan worden. Want wat weet je nou of dat diegene ook op dat gebied bij je past? Oh jongens, deze invloed, dat het zal stoppen hier in dit huis. Dat het zal stoppen. Als wij werkelijk geloven dat Gods woorden waarheid zijn, leven brengen, geluk brengen. En mijn eigen leven is daar een getuigenis van, met mijn vrouw Saskia. Om de weg van de Heer te wandelen, ook op dit gebied. Ook op dit gebied. Weet je, dan betekent het heel concreet. Doe dat zuurdeeg weg. Doe dat zuurdeeg weg. Weet je, en dat zuurdeeg van Herodes, dat gaat gepaard met intimidatie. Dat gaat gepaard met geweld en met kracht. Vanuit die wereld, vanuit die leeuw die brullend en briesend rondgaat. En jou weet te intimideren. En jou onder druk weet te zetten. En jou zegt van, hé, je moet meegaan in die groepsdruk. Je mag geen andere mening hebben op dit vlak. Mag niet, kan niet, want de wereld spreekt. Weet je, die intimidatie, die kan heel concreet bij jou op je werk gewoon plaatsvinden. Als je morgen weer onder je collega's bent. Of in je klas. Of als je weer een vape wordt aangeboden. Maar waar sta je? Waar sta je? Waar sta je, beste volgeling van de Heer Jezus? Wil je hem werkelijk volgen? Wil je hem werkelijk dienen? Waar sta je? Weet je, Herodes, die komen we tegen ook nog in Lucas 23. Waar hij blij was om de Heer Jezus te zien. Maar we zien al heel snel niet omdat hij werkelijk ontmoeting met hem wilde. Maar omdat hij zo van hem had gehoord. Omdat hij een teken, een wonder van hem verwachtte. Weet je, hoeveel sensatiebelust kunnen we niet zijn. Ook als het hier om gaat. En dat heeft niks te maken met het verlangen dat Gods geest werkt. Dat de Heer Jezus krachtig werkt in de kerk. Ook in wonder en tekenen, juist daardoorheen. Maar op het moment dat de gaven boven de gever komt te staan, krijg je een situatie zoals je bij Herodes ziet. En weet je, hij ontmoet de Heer Jezus daar. En hoe reageert de Heer Jezus? Hij blijft volkomen stil. En met veel woorden zet hij hem onder druk, ondervraagt hij hem. Dit is het moment dat de Heer Jezus naar het kruis wordt geleid. Maar Herodes krijgt geen antwoord, krijgt geen voldoening van zijn verlangens. Maar beste kerk, vandaag klinkt die boodschap van de Heer Jezus zelf. Doe dat zuurdeeg van Herodes weg. Weet je, het verlangen naar pracht en praal. Ja, God wil zijn kinderen zegenen. Ja, God wil zijn kinderen voorspoedig laten zijn. Absoluut. Maar op het moment dat daarmee onze focus wordt alleen maar geld, rijkdom, macht en pracht. En kijk mij eens. Dan laat je je volledig vermengen met het zuurdeeg van Herodes. Want zijn enige nalatenschap was schatten op deze aarde. Zijn enige nalatenschap was zijn koningschap en dat was hij kwijt toen hij stierf. Oh, maar wij hebben zo'n betere belofte. Wij hebben zo'n betere belofte. Weet je, niks kan ons scheiden, zelfs de dood niet kan ons scheiden van de liefde van God die is voor jou. He, door zijn zoon Jezus Christus. En weet je, tegenover dat zuurdeeg van Herodes zien we de Heer Jezus. En die spreekt deze ochtend ook. In Johannes 16. Heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Weet je, dit is de koning die wij werkelijk dienen. Niet Herodes en niet de intimidatie van Herodes die de wereld laat zien. Maar het is de Heer Jezus zelf die zegt, hey, heb goede moed. Heb goede moed. Als jij voor je collega's staat. Als jij daar staat in je klas en je spreekt over mij. Heb goede moed, want ik heb die wereld reeds al overwonnen. Alle intimidatie, alle angst. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Ik heb dat overwonnen. Dit is wat de Heer Jezus je vandaag wil meegeven. Ik heb die wereld overwonnen. Weet je, en Paulus die spreekt ook over het zuurdeeg in Galaten. In Galaten 5 vers 9 spreekt hij over het zuurdeeg. Je mag dit opschrijven. Maar hij spreekt daar over het zuurdeeg wat in de gemeente onder de Galatiërs rondging. Onder de Galaten rondging. En wat was dat zuurdeeg? Dat was het zuurdeeg van het wetticisme. Het zuurdeeg van het wetticisme. Het door eigen werken en door te laten zien wat jij als mens wel niet voor elkaar kunt krijgen, op die manier een plek weten krijgen bij God. Dit is het zuurdeeg van wetticisme wat er zo mooi uitziet. Maar wat dwars tegen het volbrachte werk van de Heer Jezus ingaat. Want weet je, alleen zijn genade door zijn sterven aan het kruis is het fundament voor onze vergeving. Ons eigen zwoegen en ons eigen houden van wetten. En weet je, daar de judaïsten in de gemeente van Galatië, die brachten de mensen weer terug onder de Joodse wet. Je moet weer besneden zijn. Je moet. Want het kan toch niet zo zijn dat het offer van de Heer Jezus het enige is. En ik zeg u deze ochtend, ja, dat is het enige. Als jij in jouw leven werkelijk denkt dat het nog door jouw daden is, dat je God tevreden kunt stemmen en God meer van je kan laten houden en je vergeven kunt zijn, dan heb je het mis. En dan laat je het zuurdeeg, wat hier wordt benoemd in Galaten, laat je toe in je leven. En het is belangrijk dat we teruggaan naar dat fundament. Dat het fundament dat ons geloof in de Heer Jezus het enige is. Het enige is dat ons werkelijk vrij maakt van zonde. Dat het enige is wat ons werkelijk tot God brengt. Dat het enige is wat ons rechtvaardigt. Wat ons recht maakt. Weet je, het is zijn offer. Het zijn zijn woorden. Het is volbracht. Het is zijn overwinning over de dood. En helemaal niks van ons. Alleen gelovig en in genade aan hem. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. En op dat moment, je wordt aangenomen als Gods kind. Oh, en God is een vader die van jou houdt. Hij is een vader die voor je zorgt, die naar je omziet. Die alle stappen van jouw leven kent en met je wil gaan. Die zijn Heilige Geest daarvoor geeft. Hij kent jou zo goed dat al je haren op je hoofd zijn geteld. Weet je, sommigen vinden dat wel angstigend. Maar als de schepper van hemel en aarde, als de liefdevolle vader dit over jou zegt, dan betekent het, Heer, u kent mij echt. Ik ken niet alleen maar uiterlijk. Elk jaar wat minder. Heer, maar u kent ook werkelijk wie ik ben. Weet je, en tegenover dat zuurdeeg zegt de Heer Jezus, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Johannes 7, vers 16. De Heer Jezus komt zelf. Ik ben de leer. Ik ben de leer. Ik ben degene die alles in orde heeft gemaakt. En ik ben degene die de Joodse wet, die wet van Mozes, totaal in vervulling heeft gebracht. En als je naar mij kijkt en je wandelt door mij en de Heilige Geest komt in jou, dan wordt die heilige eis van de wet, gelaten, of Romeinen 8 vers 4, wordt in jouw leven vervuld. Wandel door die geest. Wandel door de geest. Maar als het gaat om onze redding, kom bij mij. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Mijn werk is voldoende. Ik ga naar de laatste toe. En dat wil ik met jullie lezen. Want dan wordt het heel dichtbij ook gebracht in ons eigen leven. 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5. Het zuurdeeg van onze boosheid en slechtheid. 1 Korinthe 5 vers 6 tot en met 8. 1 Korinthe 5 vanaf vers 6. De gemeente van Korinthe wordt hier aangesproken. Met harde, vermanende en opbouwende woorden van Paulus. En hij zegt hier, u hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Zo. Hard woord. Weet u niet dat al een beetje deze een beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt. Het hele deeg doorzuurt. Een klein beetje maar. Een klein beetje maar. Doe de oude zuurdeeg weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedezend brood, omdat ons Pesachlam Christus is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude dezem van kwaad en ontucht, maar met het ongedezemde brood van reinheid en waarheid. Kijk, Paulus brengt het hier heel dichtbij. Weet je, jouw dagelijkse wandel, als daar slechtheid en boosheid in vermengd zit, dan is dat oud zuurdeeg. Dan behoort dat bij je oude mens, bij je oude wandel, bij jouw natuurlijke mens zonder God. Maar hij roept hier op om die slechtheid en boosheid weg te doen. En als je die brief van 1 Korinthe leest, dan zie je dat dit veel ook gaat om seksuele zonden die daar in die gemeente plaatsvonden. En Paulus roept ons hier heel duidelijk ook op. Doe dat zuurdeeg weg en wandel als ongezuurde broden van reinheid en waarheid. U bent, hij zegt hier, u bent ongezuurd. Onze identiteit is dat fijne meel. Onze identiteit is die reine wandel zoals de Heer Jezus ons is voorgegaan. Zuurdeeg is geen onderdeel meer van ons. Zuurdeeg mag geen onderdeel meer van ons zijn. En daarmee ook de oproep, doe het weg. Doe het weg uit je leven. En weet je, de basis daarvan laat hij ook heel duidelijk zien. Want ons Pesachlam is geslacht. Weet je, hij legt hier in deze twee versen even de Joodse feesten, Pesach en Matzot, het feest van de ongezuurde broden en het paasfeest, legt hij hier in één keer uit. Omdat ons paaslam geslacht is, kunnen wij ongezuurd wandelen. En weet je, deze betekenis die is zo mooi, de Bijbel draait dat niet om. Om bij God te komen wordt niet eerst van jou gevraagd om een reine wandel te hebben. En dan pas mag je komen. Nee, ons fundament van onze wandel is, ons paaslam is geslacht, de Heer Jezus zelf. En hij is de basis waarvanuit wij wandelen. En om wat hij heeft gedaan, kunnen wij ongezuurd wandelen. Ja, maar ik ga op mijn gezicht, ja. Maar kijk wat je fundament is, je mag terugkomen. Beleid je zonde. Ruim het op, doe dat zuurdeeg weg. Maar weet dat je gerechtvaardig bent. Niet zult zijn op het moment dat je dat weer doet. Nee, zijn offer was toen genoeg. En het moment dat jij zei, Heer Jezus, ik behoor u toe. Weet je, dan is je verleden, je heden en je toekomst is vastgesteld. Is opgeruimd. Je bent die nieuwe schepping daarin geworden. Dit is wat de Heer Jezus heeft gedaan door zijn werk. Door zijn werk. En vaak denken we, als wij falen, dan zal het ook niet goed zijn met onze bekering. Maar weet je, dit fundament heeft hij volkomen volbracht. En hierop mag je staan, hierop mag je rust vinden. En ja, hierop sport de Bijbel je aan om rein en naar waarheid te wandelen. Maar het fundament is Christus. Volledig, volledig. En daarmee wel de oproep. Doe dat zuurdeeg weg van die slechtheid en van boosheid. En tegenover dit zuurdeeg van slechtheid en boosheid, van dit morele kwaad, van ook onverschilligheid in de gemeente, staat de Heer Jezus. En hij zegt in Johannes 8, wie van u overtuigt mij van zonde? Wie van u overtuigt mij van zonde? Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. De Heer Jezus kende de zonde niet. Hij heeft nooit zonde gedaan. Volkomen rein, volkomen zuiver, volkomen fijn meel. Zijn leven gegeven in zijn wandel als een spijsoffer. Volkomen rein, niks van zuurdeeg in zijn leven. Weet je, en ik begon aan het begin van deze boodschap over Matteüs 13 vers 33. En ik heb daar eigenlijk alleen nog maar het zuurdeeg uitgehaald. Maar daar wordt gesproken over een vrouw die drie maten neemt en met een heel klein beetje zuurdeeg dat hele zuur doorzuurt. En weet je, er zit een hele frappante lijn in het woord. Want in Zacharia 5, bij uitstek, een van de profeten die spreekt over die grote dag des Heren, ontmoeten we daar een vrouw die gevonden wordt in een vat meel. En deze vrouw wordt genoemd, dit is de bedorvenheid. En weet je, dat vat meel wordt gebracht naar de plek Sinear. Het gebied Sinear, en dat is het gebied waar de stad Babylon gebouwd werd. En weet je, we komen Babylon tegen in Openbaring 17. Ook als een vrouwelijk figuur die daar de valse religie voor staat. Als een vrouw die het zuivere heeft gepakt en heeft doormengd met zuurdezen. En die vele, vele christenen ook, die eigenlijk niet in hun hart werken christen waren, maar hebben misleid naar een valse wereldwijde religie. En weet je, dit is een proces waar Satan zo lang al mee bezig is. En al die tweede brieven die ik net even aan het begin noemde, daarin worden we ook gewaarschuwd dat dit van binnenuit gebeurt. Het doorzuren van dat meel gebeurt van binnenuit. Dus kerk, dus God Center, dus kerk van Nederland. Wij moeten hier alert op zijn voor deze waarschuwingen. Welk zuur komt er binnen? Welk zuur komt er binnen? En welk zuur doen wij weg uit ons persoonlijk leven, maar hier ook uit dit huis? Omdat het er niet thuis hoort. Weet je, de gemeente in Openbaring 2 krijgt het verwijt van de Heer Jezus zelf. Dat zij ook de vrouw Izebel haar gang hebben laten gaan, een valse profetes, om de gelovigen af te trekken en te verleiden tot afgoderij. Hele harde waarschuwingen. En dan denk je deze ochtend, Rick, had je niet een wat mooier woord over liefde bijvoorbeeld kunnen brengen? Want dit smaakt niet lekker. Dit smaakt mij niet lekker, deze oproep. Nee, maar dat is precies wat het zuurdeeg in je aanwakkert. Die smaak van het vlees om dat brood lekkerder te laten smaken. En ongezuurd brood smaakt helemaal niet zo lekker. Maar dit is wel de waarschuwing die ik zo in mijn voorbereiding op mijn hart kreeg. Om een boodschap te brengen die misschien niet zo lekker smaakt. Maar die wel reinheid en heiligheid in jou en mijn leven uitwerkt en hier in dit huis. Weet je, en als we teruggaan, en ik wil vragen of het worshipteam ook naar voren wil komen. Als we teruggaan naar die laatste dagen. Dan lezen we aan het einde van de tweede Petrusbrief iets heel wonderlijks. Ben je bezig met de komst van de Heer Jezus? Ben je bezig met het duiden van de tekenen van de tijd? Misschien is het goed om deze toch nog ook even op te zoeken. Ik heb je veel door het woord laten gaan deze ochtend. Maar ja, anders sukkelt die warmte je misschien ook in slaap. Dus. Maar ik wil je echt vragen om dit nog eventjes voor je te nemen. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. En dan vers 12. Hier staat het volgende. 2 Petrus 3 vers 12. U die uitziet naar de dag van God en het aanbrengen daarvan, wat staat daar? Bespoedigd. Hier worden wij aangesproken. Dit is een heel wonderlijke. U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan, bespoedigd. Waarin bespoedigen wij die dag van God? Waarin bespoedigen wij die dag? En als je verder gaat lezen, dan lees je in vers 14 opnieuw die oproep. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Weet je, onze wandel, wat werkt dat uit? Dat wij, als het ware, de dag van de Heer dichterbij kunnen halen. Dichterbij kunnen halen. Dichterbij kunnen halen. Door jou en mijn dagelijkse wandel. Onberispelijk. Smetteloos en in vrede. In onderlinge vrede. Weet je, en deze ochtend is gewoon ook een ochtend om te zeggen, Heer, ik wil dit. Ik wil dit voor mijn leven. Geen spelletjes meer. Geen spelletjes meer.